En die lezing maakt deel uit van een reeks over de Satipatthana Sutta. En de sutta's, dat zijn de leerredes van de Boeddha. En het woord sati gaat over, betekent opmerkzaam zijn. Dus de Satipatthana Sutta gaat over opmerkzaam zijn. De leerreden van de Boeddha over opmerkzaam zijn. En daar hebben Marieke en ik het afgelopen jaar het al vaker over gehad. We hebben het gehad over opmerkzaam zijn van je lichaam, van je gevoelstoon. Wat prettig voelt of onprettig voelt of geen van bij. Over de werking van de geest, gedachten, gevoelens. En nu zijn we aangekomen bij het vierde onderdeel waar je alle menselijke ervaringen in kunt categoriseren. En dat vierde veld heet Dhamma's. Dus hoe je gewaar bent van Dhamma's. En het woord Dhamma gebruiken we vaak om in het algemeen de leerredes van de Boeddha mee aan te duiden. En dan kun je denken aan boeken die je daarover kunt lezen met die leerredes. En het gaat over hele gewone menselijke ervaringen. Het gaat over inzicht krijgen in dat wat we als mens ervaren in realiteit. Dus dat wat de Boeddha heeft ontdekt, heeft hij ontdekt aan dat wat hij ervoer. En dat kunnen wij als mensen ook ervaren. Bij die eerste drie velden over lichaam, gevoelstoon en geest ging het eigenlijk over een heel erg uiteenrafelen van je ervaring. Een heel erg, ja, alle onderdeeltjes ervan apart zetten. En nu bij het vierde veld zijn we toe aan zoals je die lichaam en geest die op elkaar reageert in het gewone doen ervaart. En ze heten Dhamma's, omdat het erover gaat dat je aan dat wat je in je lichaam en geest ervaart, daar kun je inzicht aan opdoen. Je kunt doorzien hoe er patronen zijn, hoe er reactiepatronen zijn. En dat onderdeeltje van die sutta over de Dhamma's bestaat uit 5 verschillende categorieën en de eerste daarvan heet de hindernissen. En ik heb vandaag dit verhaal gemaakt en ik heb me bedacht dat ik weet niet hoe vaak ik een lezing heb gegeven over hindernissen. En voor mij is het meest interessante aan misschien wel een heel wezenlijk iets van mediteren, is dat wat hindert, wat je in de weg zit, wat je stoort, wat je niet wil, wat je zou willen onderdrukken, waar je van af wil. Dat iets is wat opmerkzaamheid voedt. Wat hindert, helpt. Wat hindert, helpt opmerkzaamheid. En als we het over hindernissen hebben, waar hebben we het dan over? Dan hebben we het over verlangen wat via je zintuigen bevredigd wordt. Dus het gaat over iets moois zien of iets lekkers proeven of iets prettigs in aanraking voelen. Iets moois horen. En verlangen is daarin een tricky woord. Daar kom ik zo nog op terug. Ik zal ze eerst even noemen. Verlangen, zintuigelijk verlangen. De tweede is, in het Engels heet dat ill will. En ik zou dat willen vertalen met aversie. Een soort basisreactie, een soort automatische reactie van afkraken, van kritisch zijn, van bozigheid. De derde gaat over slaperigheid, dufheid. De vierde gaat over het tegenovergestelde, onrust, bezorgdheid. En de vijfde gaat over sceptische twijfel. Dus de twijfel die zijn rust niet vindt. Niet een twijfel die zich afvraagt, maar een twijfel die sceptisch is. Die altijd weer een jamaar weet te vinden. En waarom heet dat hindernis? Omdat het verhindert dat je tot rust komt. Het hindert het zich ontvouwen van concentratie. Zintuigelijk verlangen, bozigheid, onrust, slaperigheid, twijfel zijn ervaringen die obsessief zijn, die in beslag nemen, die hun eigen gang gaan, die beginnen en waar geen eind aan te vinden is. En vanavond zal ik wat vertellen over de eerste twee, over het verlangen en over de ill will, de boosheid, de aversie. Ik heb vaker het voorbeeld genoemd bij hindernissen van in de bergen lopen. En soms loop je in de bergen over bijna een geplaveid pad, een breed pad. En soms loop je in de bergen op de rotsen, op de stenen. Dus dan is er nauwelijks plek om je voet neer te zetten. Moet je goed kijken waar je dan je voet neerzet om te kunnen lopen, klimmen, dalen. En je zou kunnen zeggen dat zo'n steen die daar ligt eigenlijk jou hindert om gewoon door te lopen. Maar als je in de bergen loopt en je wilt iedere steen die daar ligt proberen weg te krijgen zodat je door kunt lopen, dan kun je niet in de bergen lopen. Dus dat wat je hindert is de stepping stone. Is dat wat maakt, waar je gebruik van maakt, zodat je kunt lopen. En die omslag van iets wat je hindert, wat je in de weg zit, naar iets wat je kunt gebruiken om de opmerkzaamheid mee te voeden. Dat is misschien wel de belangrijkste kern van wat dan bij dat rijtje van de hindernissen hoort. En dat wat hindert, brengt je bij inzicht. Dus als je het niet onderdrukt, niet probeert kwijt te raken, maar er opmerkzaam op bent, dan is de grote les van al die vijf hindernissen dat je niet kunt controleren wat je ervaring is. Mocht dat wel zo zijn, dan had je geen hindernissen. Dan zorgde je wel dat dat er niet was, dat dat niet voorkwam. Dan leverde je je favoriete lijstje in en dan zorgde je dat je ging zitten. En dat het dan gewoon, vul maar in. Wat wil je? Kalm, rustig, prettig, opgewekt, energiek. Dan zorg je dat het zo is. En dat, zo werkt het niet. Dus dat waar die hindernissen over gaan, is dat wat de... wat laat zien dat je dat niet kan sturen, dat je dat niet in de hand hebt, dat je dat niet kan kiezen, wat je volgende ervaring zal zijn. De eerste heet verlangen. En dat woord verlangen zou je moeten horen als, moeten kunnen verstaan als hunkeren, dorsten. Als in verslaafd zijn aan. Dat waar je door geobsedeerd bent. En dat is dan gekoppeld aan je zintuigen. Dus heel vaak gaan de voorbeelden bij verlangen over eten of over seksualiteit. En het woord verlangen betekent dus niet dat als iets fijn is om te ervaren, als iets prettig is om te ervaren, dat dat dan een hindernis zou zijn. Iets prettigs ervaren, helemaal oké. En het is fijn als je krijgt wat je graag wil. Helemaal oké. Het kan zelfs fijn zijn om ergens naar te streven. Moest ik denken aan de Olympische Spelen. Je zou maar een gouden medaille willen winnen. Dus daar je best voor doen, daar je voor inzetten. Daar alles voor geven. En dan komt er een kantelpunt naar het is niet meer fijn om geobsedeerd te zijn door iets. Of verslaafd te zijn aan iets. Dus dat woord verlangen, daar zitten aspecten aan die prettig zijn en gewoon menselijk, die niet bij de hindernis horen. En er zitten aspecten aan van te veel van het goede, waardoor het wel een hindernis is. Dus het gaat om het verlangen naar eten. Ik herinner me dat ik was 6, voor het eerst met mijn familie, en eigenlijk de hele familie van mijn moeder, op reis ging naar Zweden. En daar kregen we... We sliepen allemaal in zo'n houten huisje. Iedere familie had zijn eigen huisje. En er was een groot huis en daar kon je eten. En dat was voor het eerst van mijn leven dat er een buffet stond. Dus ik mocht eten wat ik lekker vond en opscheppen zoveel als ik wou. Nou, dat heb ik dus onthouden. Ik ben nu ruim 10 keer zo oud. Het heeft enorme indruk op me gemaakt dat je werkelijk je verlangen kan volgen. En nou ja, al dat bijzondere eten uit Zweden, enorme bergen, aardbeien met slagroom weet ik nog. En grote schalen vol, dus dat heel veel en heel bijzonder. En nou, je mocht gewoon zeggen wat je lekker vond en dat dan zelf opscheppen. Dat is verlangen. Het feit dat ik het onthouden heb, zegt iets over de impact. Zegt iets over, ik zou het geen obsessie willen noemen. Maar het heeft wel grote indruk op me gemaakt. Een ander voorbeeld van verlangen gaat over seksualiteit. Het verlangen naar nabijheid. Het verlangen naar lichamelijk contact. Het verlangen naar die energieboost die je kan krijgen. En dat kan ook een teveel van het goede krijgen in het jachtinstinct. Het mensen willen veroveren. De ander willen beheersen in het vrije. En dan maak je zo'n omslag van iets wat gedreven is door verlangen, wat een positieve aspect heeft, naar een te veel van het goede, waardoor het je gaat beheersen, in beslag gaat nemen. Ik zit nu te bedenken, waar verlangen mensen het meest naar als ze zitten te mediteren? Als het heel prettig is, de kalmte, het energiek voelen, het stromende, de lichtheid. Of als het onprettig is, wanneer gaat die bel, het verlangen dat het stopt? Het tweede voorbeeld van de hindernis is ill will, aversie. Het overkritisch zijn, het afkrakende. Misschien herken je wel situaties waarin groepen mensen met elkaar als een soort communicatie gewoonte hebben om kritisch te zijn. Om gewoon bij alsof je afgestemd bent op een bepaalde radiozender, want alles wat besproken wordt gaat vanuit dat is niet goed, of het had beter gekund, of het is cynisch, of het wordt afgekraakt op een andere manier. Het kan een vorm zijn waardoor je contact met elkaar maakt. Waardoor je continu bezig bent met iets negatiefs. Het negatieve naar voren halen. Ik sprak iemand die als leraar, gymleraar, werkt op een middelbare school. En die vertelde van, als ik orde moet houden, een hele club met mensen die dan moeten gymmen. Als ik orde moet houden, dan moet ik nors kijken en ontevreden dingen zeggen. Dus ze doen het nog niet goed genoeg. Of ze moeten toch echt nu op gaan schieten. En hij merkte dat zich op die manier gedragen goed was voor de orde. Dan werd hij gehoord. Dan deed ze wat hij zei. Maar hij werd zelf helemaal simpel van zichzelf in zijn bozigheid. Omdat hij na een hele dag lesgeven voelde hoe hij helemaal vol zat met bozigheid. En hij dacht er dan ook serieus over na om een ander vak te leren. En ook bij ill will. Het is helemaal oké om iets niet te willen. Het is helemaal oké om ergens niet mee eens te zijn. Of iets negatief te vinden. Of om boos te worden. Maar het gaat over dat te veel van het goede in de hindernis. Dat het een doorgaande stroom is van alleen maar naar het negatieve kijken. En misschien lijkt het verlangen heel iets anders dan ill will. Maar bij beide gaat het over de hindernis van het geobsedeerd zijn. En het geobsedeerd zijn door iets prettigs, of juist door iets heel onprettigs, door het negatieve, maar voor beide geldt dat je er zo door in beslag genomen wordt. Als je op een kussen zit, wat voor onprettige ervaring, wat kan je bozig maken? Geluiden. Onrust. De ervaring dat het steeds net niet is zoals je dacht dat de bedoeling zou kunnen zijn. Kun je heel kritisch naar jezelf in worden. Het steeds net niet. Je voldoet niet. En dat geeft dan allerlei reacties in je geest, in gedachten, emotie. En Marieke zal de volgende keer over de andere drie hindernissen vertellen. Dus die cliffhanger die houden we voor de volgende maand. Maar ik zou nog iets willen noemen over hindernissen helpen opmerkzaamheid. En ik zou een stukje willen voorlezen wat ik gekregen heb van Hans. En dat is een citaat van John Cage. John Cage is die componist die een stuk muziek maakte van 4,5 minuut, geloof ik, stilte. En John Cage zegt: "Our intention is to affirm this life." Not to bring order out of chaos, nor to suggest improvements in creation, but simply to wake up to the way life, to the very life we are living. Onze intentie is om het leven te affirmeren, te bevestigen. En niet om te proberen om er orde in te scheppen of er iets beters van te maken, maar simpelweg wakker te zijn en te leven wat we beleven. Which is so excellent once one gets one's mind and one's desires out of the way and let it act of its own accord. Want het is zo excellent als je je geest en je verlangens je niet meer in de weg zitten en je het leven kan laten gebeuren of its own accord. Dan moet ik wel aan muziek denken dan. Dat zijn eigen akkoorden kan laten klinken. Want hoe werkt opmerkzaam zijn? Hoe werkt het als je gewaar wordt van hunker of van aversie? Ten eerste kom je erachter hoeveel en hoe vaak het je in beslag neemt. Dus dat het feit dat het zich zo opdringt, dat het er zoveel is. En dan komt de vaardigheid om het te nemen. Dit is nu zo. En dat vraagt moed. Want van nature willen we er van af. En je zet het juist in het licht. En de Boeddha had het over middenweg. Middenweg tussen wegduwen en er helemaal in opgaan. Dus of het nou heel prettig is of onprettig, de middenweg tussen er iets aan toevoegen, erop reageren. De ervaring is al, heeft zijn eigen aard. En niet vanuit, ach, hebben we dat weer? Of ben je daar nou nog steeds? Of ben je er nou alweer? Maar dit is nu. Dit is nu zo. En daarmee groeit de geestkracht om ermee te zijn. En zoals Rumi dat uitdrukt: ik had ooit 1000 verlangens, maar in het ene verlangen om te weten, smolt al het andere weg. en opmerkzaamheid brengt inzicht. Het inzicht dat je een bepaalde ervaring hebt, dat die zich manifesteert. Dat is niet iets waar jij controle over hebt. Dus je doet niks fout als het als hunkering ontstaat. En je hoeft er niet helemaal in op te gaan. Je kunt het weten. En een ervaring manifesteert zich en gaat ook op zijn eigen tijd weer voorbij. Niet omdat jij dat goed gedaan hebt, of omdat jij het weggewerkt hebt, of omdat jij er wat dan ook aan hebt kunnen verhelpen. Iedere ervaring is een proces in zichzelf die komt, aanwezig is en weer gaat. En dat brengt je waar John Cage het dan over heeft. Dat je het leven kunt bevestigen zoals het is. En er dus niks aan hoeft te verbeteren. De chaos niet hoeft te proberen te ordenen of te een zelfverbeterd traject van te maken. Maar wakker te zijn. Waking up to the very life we are living. Waking up to the very life we are living.